Wij waren nog steeds in het eerste vers van de algemene brief van den apostel Judas, want dat staat erboven. Dan weet u over welke brief wij het hebben. De apostel Judas, zoals dat is twijfelachtig of je de man een apostel moet noemen, maar vooruit maar weer. Hij was niet een van de 12, heb ik geprobeerd u uit te leggen. Ik weet niet of het tot u doorgedrongen is, maar we hebben in het algemeen de brieven van Paulus, dat zijn er een stuk of 14 of zo, eerst, en dan tot en met de Hebreeënbrief. En daarna krijgen we nog enige brieven bij elkaar gezet, namelijk van Petrus, nee, van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas, dat zijn dus 4 zogeheten apostolische brieven, want zo noemen mensen dan, waarvan 2 van die 4 maken deel uit van de 12, Petrus en Johannes, en de andere 2 maakten daar geen deel van uit, dat waren broers van de Heer Jezus. En wat ik u voorgehouden heb, is dat het toch wel aardig is dat de inhoud van de brief van Judas in hoge mate overeenkomt, bijna letterlijk hier en daar, met de tweede Petrusbrief. Maar wat het illustreert, is dat de boodschap van de apostelen niet afwijkt van de ideeën, dan wel de boodschap van de broeders des Heren, Jacobus en Judas. Maar om het met moderne termen te zeggen, die stonden er wat anders in. Want ja, dat waren nou eenmaal leden van de koninklijke familie. En dus eventueel betrokken in de dingen die het koninkrijk, of het ontbreken daarvan, aangaan. En die hebben in het algemeen dus ook dingen te melden die rechtstreeks van doen hebben met de aardse omstandigheden van de gelovigen. Waarbij Jacobus, wat mij betreft, zich wereldberoemd gemaakt heeft door te zeggen: God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen en daarna pas zal hij de troon van David wederop richten. Niet dat dat in zijn brief staat, maar dat is wel, zover ik er idee van heb, de belangrijkste uitspraak ooit van Jacobus. En wat Judas betreft, Judas is degene die zich aansluit bij Petrus, met name 2 Petrus. En die zegt, ja, dat kan wel zijn dat de Heer Jezus zijn koninkrijk op aarde niet opricht in onze dagen, of althans niet openbaart of manifesteert. Maar dat betekent niet dat hij niet een oordeel zal brengen alsnog over de mensheid, over de volkeren enzovoort. Hij zal dat in de toekomst alsnog doen. Dat is wat Petrus zei, dat is met name het laatste hoofdstuk van Petrus in 2 Petrus 3. Maar het is ook de strekking van de brief van Judas die dan weer overeenkomt in hoge mate met 2 Petrus 2. Een hoofdstukje eerder. Maar het loopt parallel. En Petrus is een van de apostelen die dan het een en ander uiteenzet. Maar Jacobus en Judas komen van de andere kant binnen, zoals ze zegt. Maar ze zeggen precies hetzelfde. Dat koninkrijk komt in onze dagen niet. Het blijft gewoon uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. En in afwachting van dat dat gebeurt, verlos ons van de boze. Want dat is degene die de wereld regeert. Maar sommigen worden daar niet van verlost, willen daar niet van verlost worden van die boze. En leven dus in de macht van de vorst der duisternis, of hoe je maar genoemd wordt bij gelegenheid. En dat is wat in deze brief aan de orde komt. Eigenlijk de enige inhoud van de brief. Meer niets, meer komt er niet in voor. Dit is eigenlijk alles waar het over gaat. Alleen je proeft met name aan de adressering waar we ons tot nog toe mee hebben bezig gehouden, dat het wel degelijk rechtstreeks van doen heeft wat we ook eigenlijk logischerwijze moesten verwachten. Het heeft rechtstreeks van doen met de gelovigen van onze bedeling, waar deze Judas natuurlijk toch ook deel van uitmaakte. Wat ons eventueel zou opvallen is dat de man niet spreekt over een hemelse roeping van de gemeente. Dan zeg ik, nou ja, dat is bij meerdere brieven het geval dat dat niet voorkomt. Maar heeft het dan toch in ieder geval wel over onze roeping. En daar hebben we het vorige keer over gehad. En ik heb u erop gewezen dat die adressering aan de geroepenen, want dat is wat als het ware op de envelop staat, dat die term geroepenen rechtstreeks overeenkomt met, taalkundig in elk geval, maar inhoudelijk natuurlijk ook, met het woord voor de, wat wij de gemeente noemen. Althans wat de Statenvertaling de gemeente noemt. Dat wil zeggen de ecclesia. Want de ecclesia is het collectief van de verzamelde geroepenen. Dat is wat het is, ecclesia. Dat is wat dat woord betekent. Geroepen, uit. De uitgeroepenen. En ecclesia is een eindwoord voor het hele collectief. En de geroepenen is het meervoud voor de individuen die daar deel van uitmaken. En die samen dus een gemeenschap vormen. En dat was de reden waarom Luther ecclesia vertaalde met gemeente. Dat wil zeggen met gemeinde. Want de vertaling met kerk, dat leek hem toch niet. Dat was te moeilijk om daar af te komen. Want onder de kerk verstond iedereen al sinds eeuwen de Romeinse kerk. Die dan ook nog beschouwd werd als katholiek. Dat is zo niet noemen. Luther noemde het de Paapse kerk trouwens. Maar wij zitten met de term Rooms-Katholieke kerk. En wat oneerbiediger, de Roomse kerk. Dat vindt men niet zo prettig als men dat zegt. Men wil, die Roomse willen graag katholiek genoemd worden. Maar dat zijn wij. Hè? Wij zijn de algemene, ene algemene, katholiek betekent algemeen. Wij zijn de ene algemene christelijke. Nou, als het woord kerk bezet is, dan zei Luther, dan vertaal ik het met gemeinde. Dat is het, weten we deze dagen, maar het is nog niet zo lang geleden, nog maar een paar dagen terug, toch? De hervormingsdag was, dus ik heb nog even wat voor Luther zeggen. Zaterdag heb ik het de hele dag over. Nee, niet over Luther. Maar de belangrijkste verdienste van Luther is zijn Bijbelvertaling, waar hij feitelijk vanaf de Rijksdag in Worms, waarna hij gevangen genomen werd, werd hij nog ontvoerd en opgesloten, althans voorlopig, in de Warburg. Sindsdien heeft hij zijn leven lang zich bezig gehouden met de vertaling van de Bijbel. En toen het eindelijk klaar was, begon hij gewoon overnieuw. Dan was er weer een revisiecommissie en toch nog hier en daar iets veranderd enzovoorts. Om de Bijbel in gewone taal het volk voor te houden. Nou ja, zo letterlijk mogelijk, maar regel 1 was zo begrijpelijk mogelijk voor wat de inhoud betreft. En er is heus, is niet maar met een natte vinger gebeurd, dat het woord ecclesia vertaald is met gemeinde. Onze Statenvertalers hebben wat dat betreft een makkie gehad. Die hebben het woord gewoon overgenomen. Gemeente, het woord kerk zult u vergeefs zoeken. En het woord kerk leidt nog steeds tot misverstand. Bovendien hebben ze ons in de gelegenheid gesteld om een verschillende betekenis dus inderdaad te geven aan het begrip kerk en het begrip gemeente. Al zijn er heel wat die zich gemeente noemen, die mijn zin is ook gewoon kerk zijn. Maar goed, het is niet waterdicht het verschil, maar ik vond het toch wel aardig om u dat eens te vertellen. Want wij als geroepenen, ecclesiaal, geroepenen vormen wel degelijk een gemeenschap. Niet omdat dat organisatorisch geregeld is, maar omdat dat organisch geregeld is. Dat wil zeggen, God heeft het zo geregeld. Heb je dat? Wij zijn een organische eenheid. Daar valt niks aan te organiseren. Dan mocht u zeggen, ja, maar als het organisch is, dan is het georganiseerd. Dan zeg je, dat kan zijn, maar dat betekent dan toch in dit geval dat God het georganiseerd heeft. En niet wij.
Psalm 47 zegt edelen.
Wat zegt hij?
Psalm 47, die heeft het over edelen.
edelen. Dat volk van God, ja, maar dat is het natuurlijk ook, hè. Want wij als geroepenen maken deel uit van de Ecclesia. Dat is de algemene vergadering, namelijk de gemeente der eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. Dat zijn eerstgeborenen, dat zijn dus koningen en priesters. En zo expliciet wordt het zelfs gezegd in Openbaring 1, in de inleidende hoofdstuk eigenlijk van Openbaring. Christus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. En Petrus, nu we het toch over Petrus ook hebben, daar ontkomen wij niet aan bij de bespreking van de brief van Judas. Petrus, die zegt over de gelovigen van vandaag, maar gij, let op maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat is 1 Petrus 2. Hij zegt, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En als ik het zo lees, dan komt u misschien op de gedachte. Het was vers 9 van 1 Petrus 2. Als ik het zo lees, komt u misschien op de gedachte te vragen, wie dan niet? Maar gij zijt een uitverkoren, dit is de goede toon, hoor. Zo muzikaal ben ik dan ook weer niet, maar dat weet ik, dit is de goede toon. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, wie dan niet? Ja, dat stond hiervoor.
Is het
ja. Er stond vers 7, u dan die gelooft. Dat is gij, u die gelooft. Vers 7, u dan die gelooft, is hij, de steen waar het over ging, dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen, die zijn dus niet het uitverkoren geslacht. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouw die die verworpen hebben is geworden tot het hoofd des hoeks. Steen des aanstoots en rots der ergernis. Je kan het nalezen in elk geval in Matthäus 21 vers 42. Waar deze woorden door de Heer Jezus zelf inderdaad gesproken worden tot zijn Joodse tijdgenoten. Over de steen die de bouwlieden verworpen hebben. En hij zei toen, maar het koninkrijk zal gegeven worden aan een ander volk. Staat er meteen achter. In Matthäus 21. En Petrus zegt, nou ja, die ongehoorzamen die zijn over de steen gevallen. Zij stoten zich aan de steen. En dus vallen zij, want dat was dan ook de bedoeling. Dat komt omdat dat al in het Oude Testament staat. Met nadruk dat ze erover zouden struikelen. Jesaja natuurlijk zelf. En natuurlijk Psalm 118 waaruit dit geciteerd was. Het andere was Jesaja 8. Maar goed. En dan staat er, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En de vraag is, wie dan? Ja, u die gelooft. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Heel vreemd dat je onder die uitverkorenen dan weer hoort dat men het Joodse volk beschouwt als het uitverkoren volk. Wordt dus zonder toelichting dan toch wel erg verwarrend. En voordat je het weet, broeders en zusters, voordat je het, maar goed, dan moet ik het zaterdag over hebben. Voordat je het weet, ben je teruggevallen, even terug, in de klassieke kerkelijke lering die zegt dat de kerk Israël is en dat Israël de kerk is. En als wij dan zeggen, dat is niet zo, zeggen ze, nee, het is ook niet zo, maar pas als je commentaar levert, dan doen ze een stapje terug. En dan zeggen ze, ja, maar de kerk is in de plaats van Israël gekomen. Dan is de volgende vraag, broeder, welke plaats is dat dan? En dan breng je ze echt in verlegenheid. Maar dat zou je dan toch moeten weten. Daar heb je de problemen dan, hè? Maar wij zijn het uitverkoren geslacht op grond van geloof. Het volk Gods, dat zijn wij. Het huis Gods. Zijn wij, de pilaren vastigheid en waarheid, schrijft Paulus aan Timotheus. En de Hebreeënbrief, Christus als hoge priester is getrouw over geheel zijn huis, over ons. Al zijn er die dan zeggen, dat moet dan Israël zijn, dat is het Joodse volk, want hij is hoge priester van het Joodse volk. Nou, dan moet je dan eens navragen bij het Joodse volk. Dat, en bovendien, waar staat dat dan in de Bijbel? Het rust allemaal op misverstanden. En die misverstanden, die zijn er omdat ze vastliggen al eeuwen in theologieën, in kerkelijke theologieën. Dat realiseren zich maar weinigen, maar dat is zo. En als het bestreden wordt, dan vindt men teksten die men dan erbij moet grijpen om het in stand te houden. En daarom hebben sommige teksten de reputatie dat ze een bepaalde leer leren. Maar het is helemaal niet zo, ze worden er alleen voor misbruikt. En dat om een traditie alleen maar in stand te houden, die ontstaan is, tradities die ontstaan zijn, niet uit de Bijbel. Maar waarbij, hè? Hadden we het al over de kinderdoop gehad? Vorige keer? Oké, okay, daarom vraag ik het even, dat weet ik nooit helemaal zeker. Het is een traditie die komt niet uit de Bijbel. Komt er buitenom en daarna moet men in de Bijbel er iets bij zoeken om het een, enzovoorts. En daarmee worden zulke schriftplaatsen belast. Dan raak je de weg ermee kwijt. Hè? Maar wij zijn wel degelijk dat uitverkoren geslacht. En in aansluiting bij wat onze zuster uit de psalm aanhaalde. Er staat dus, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Zoek je die tekst nou op, want er staat natuurlijk in Exodus 19, dan staat daar, althans in de Statenvertaling, gij zijt een priesterlijk koninkrijk. Uitverkoren geslacht. En dat zijn inderdaad uitspraken daarover Israël, wel op voorwaarde van, indien gij naast mijn stem zult gehoorzaam zijn en verbond houden, dan zijt gij mij, enzovoorts. Maar ja, dat doen ze niet. En voor zover ze het doen in onze dagen, maken ze deel uit van de gemeente, zoals ook de schrijver van dat lied dat we zojuist gezongen hebben. Nou ja, dat is bijna 200 jaar geleden, maar vooruit. Da Costa, Isaac da Costa. Wij zeggen hij was een Jood, maar hij was een christen. En dat is het. En dus uitverkoren geslachten, dan maakt dat deel van uit van de koninklijk priesterdom, de heilige volken, verkregen volk, enzovoorts. Ja, ja, natuurlijk. En in de gemeente is geen onderscheid tussen Jood en Griek. En ook niet tussen Messias beleidende Friezen en Messias beleidende Groningers.
Dat
is
helemaal,
hoor. Zie? Nou ja. Ik wist dat die zou komen. Waarvoor vriendelijk dank. Nou goed, dan laten we het dan maar zo. En dan gaan we weer naar Judas. Brief aan de geroepenen. Geroepenen. Die door God de Vader geheiligd zijn. Of worden. Want zijn en worden is hetzelfde. Maakt geen verschil. En door Jezus Christus bewaard. Als je daar nou een paralleltekst bij moet hebben, dan krijg je er een hele reeks. Maar allemaal uit, nou niet allemaal, maar in het algemeen uit Johannes hoofdstuk 17... En Johannes 17 is bekend onder de titel Het Hogepriesterlijk Gebed. Wat in de eerste plaats, nou niet in de eerste plaats, maar ik noem het als eerste, onjuist is omdat de Heer toen hij dat gebed uitsprak geen hogepriester was. Niet officieel. Hij was geen priester terwijl hij op aarde was, zegt Hebreeën 7 letterlijk. Dus ja, is dan zo. En vervolgens is het toch het hogepriesterlijk gebed, omdat de Heer in dat gebed vooruitgrijpt op onze tegenwoordige bedeling. Nou ja, En de afgelopen periode waaraan hij refereert, dat met die discipelen, wordt beschouwd als een beeld, een voorbeeld van het tegenwoordige werk van Christus, waarbij de discipelen, minstens de 12, maar waarbij de discipelen een beeld waren van de gemeente van vandaag. Dat is niet alleen daar zo, dat zijn ze constant. Ook in alles wat erover geschreven wordt. En waarbij de Heer Jezus als degene die voorop loopt, als overste leidsman bij zijn omzwervingen door Judea, Galilea, andersom Galilea, Judea en af en toe in het buitenland, die is daarmee de uitbeelding van Christus nu als hoofd van de gemeente, maar je kan het gewoon zeggen als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De overste leidsman, dat woord gebruikte ik. En die heb ik ontleend aan Hebreeën 12. Nou ja, onder andere dan, maar. Waar dat op ons van toepassing gebracht wordt. En wat wij lezen in Johannes 17. Ja, ik aarzel, moet ik het opzoeken, maar. Brengt me. Ja, Johannes 17. En dan wilt u weten welk vers. Ja, allemaal. Het is Johannes die het opschrijft in elk geval. Dus je krijgt een heel hoofdstuk lang, in dit geval een heel hoofdstuk lang, waarbij dezelfde waarheid uit allerlei verschillende posities bezien wordt. En dus ook tegen allerlei verschillende decors, maar het blijft één dezelfde waarheid. De waarheid is deze: God, de Vader. Zo wordt hij ook genoemd daar. God de Vader geeft de gelovigen, dat waren de discipelen, maar in onze dagen zijn wij dat, hè? God de Vader geeft de gelovigen aan de Zoon. En de Zoon wordt geacht ze te bewaren voor de Vader. En dan zeg ik misschien iets niet in gangbare termen, maar wat ik nou zei is wel degelijk gangbaar. Ik bedoel, het idee dat de Heer Jezus Christus ons zal bewaren, mag toch niet al te vreemd klinken. Zeker niet voor degene die al die kindersamenkomsten en flanelborden hebben overleefd. Met de goede herder en de schaapjes enzovoorts. U kent het wel. Wij zijn toch, dat weet iedereen toch? Nee, ik bedoel het echt serieus, maar ik bedoel, het is zo algemeen. Wij zijn toch schaapjes van zijn kudde en hij is toch de goede herder? Nou dan. En de schapen zijn hem toch toevertrouwd en hij roept ze bij name en hij bewaakt ze. En als er een afgedwaald is, gaat hij hem terughalen en dat soort dingen. Ik weet niet of ik nou nog wat vergeet. Hè? Ja, dat komt omdat er afbeeldingen van zijn. Ze hebben er foto's van gemaakt. Hè? Maar goed, zoiets. Dat weet toch iedereen dat dat zo is? God de Vader geeft ons aan de Zoon en de Zoon bewaart ze. En dat is wat de Zoon beschrijft in dat gebed. Dat dan weer opgetekend is door Johannes. En dus qua vorm en structuur en woordkeus meteen herkenbaar is als een verslag van Johannes. Maar dat maakt het er niet lelijker op, denk ik. Het is van alle kanten bezien, hoe je dat ook keert of wendt. Wij zijn gegeven door de Vader aan de Zoon en die bewaart ze. En niemand kan hen uit zijn hand drukken en ook niet uit de hand van God enzovoort. En we zijn met z'n drieën, zijn wij één. Dat staat er allemaal. Ik zeg altijd, als je dan echt een drie-eenheid zoekt in de Bijbel, dan dat is die van de Vader, de Zoon en de gemeente. Dat meen ik echt. Die eenheid is dat. En daar ging het eerder over. Bovendien, een paar hoofdstukken en een paar bladzijden eerder, was het verhaal over de goede herder en de schapen enzovoorts. En ik geef hun het eeuwig leven en niemand kan ze uit mijn hand drukken. En dat soort dingen. Staat daar ook allemaal. En daarna komt de Hebreeënbrief en die spreekt over het tegenwoordige werk van Christus en spreekt dan over Christus als de hoge priester die getrouw is over geheel zijn huis, wiens huis wij zijn. Maar daarna, aan het eind van de uiteenzetting over het hoge priesterschap, ontleent aan natuurlijk Genesis 14, Melchizedek, en natuurlijk Psalm 110. Helemaal aan het eind, in het laatste hoofdstuk van Hebreeën, daar heet het gewoon de overste herder. Dan is Christus de overste herder, onze zielen en wat de mast Oedma precies staat, enzovoort. Want de functie van de herder is de functie van de hoge priester. Het bewaren, bewaken, verzorgen, het voeden van de kudde. En daarna zingen we weer Psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij leidt mij in zeer stille wateren, enzovoort. Hij richt een dis aan voor mijn tegenpartij. Dus ineens zijn we dan geen schapen meer, maar vooruit. Het is een stijlbreuk, maar ik vind hem wel mooi. Hij richt een dis aan voor mijn tegenpartij, dus mijn beker vloeit over, enzovoorts. Toch? Dat is wat hij doet, dat is wat de hoge priester doet. En dat is wat uitgebeeld wordt, want het is symboliek eigenlijk, wat uitgebeeld wordt in wat dus heet het hoge priesterlijk gebed. Wie die titel bedacht heeft, moest dus een lintje geven, vind ik. Daar heb je niks aan, maar goed. Hè? Maar bij wijze van spreken dan. Ik vind dat geweldig dat iemand daar toch opgekomen is. Want het hele term priesterschap wordt daar niet genoemd. Maar iemand heeft bedacht dat het beschrijving is van het hoge priesterlijke werk van Christus. Nou, die vind ik knap. Want tegenwoordig weet niemand meer wat het hoge priesterlijke werk van Christus is. Tegenwoordig weet men alleen nog dat hij stierf aan het kruis. En dat zal dan wel zijn hogepriesterlijk gewerk geweest zijn. Hij moest immers als hogepriester wat offeren. En inderdaad, nou ja, en zo is men er weer af. En zo is het natuurlijk niet. Dat is niet hoe de Bijbel dat vertelt. Integendeel, daarmee ben je het tegenwoordige werk van Christus kwijt. Maar het tegenwoordige werk van Christus hier in Judas 1... dat wil zeggen Judas vers 1, is dat hij de geroepenen ons dus bewaart. Maar dat is het. Dat bewaart ons. Ja. Inderdaad, eventueel van de boze, enzovoorts. Hij leidt ons, gaat ons voor als onze herder, enzovoorts. En bovendien... De idee als zodanig vinden we inderdaad bij Petrus, maar dat is in de aanhef van zijn eerste brief. Want daar staat dat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, 1 Petrus 1 vers 3... dat die na zijn grote barmhartigheid, dat is het volgende woord in Judas vers 1, nou ja, vers 2 wordt het dan, hè? Het volgende woord is barmhartigheid, toch? Nou goed, maar terug nog even in 1 Petrus, ja. Verwarrend als ik zo snel heen en weer spring. Maar goed, het gaat erom dat zelfs de woordkeus, dezelfde woorden gebruikt worden. Maar 1 Petrus 1, vers 3. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, ons nieuw leven heeft geschonken, tot een levende hoop. En die heeft ons wedergeboren door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En dat is gebeurd tot met het doel, toekomst. Tot een levende hoop, namelijk, vers 4, want daar wordt die levende hoop uitgelegd, namelijk tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard wordt, want zijn en worden is hetzelfde, die in de hemelen bewaard wordt voor u, het gaat maar om het begrip bewaren, hè. De erfenis wordt voor u die wedergeboren zijn bewaard, Voor wie? Voor u, komma, die in de kracht Gods bewaard wordt. Dus niet te snel lezen en dan vaststellen dat er eerst staat dat er voor ons een erfenis bewaard wordt in de hemel. En daarna vers 5, dat wij, u dus, dat wij bewaard worden voor die erfenis. En dat is wat de Heer doet dus. Ons bewaren voor die erfenis, wat alleen zin heeft als die erfenis bewaard wordt voor ons uiteraard. Die blijft daar klaar liggen. Die ligt namelijk vast, daarom bewaart hij die. Die ligt namelijk vast in Christus, want die erfenis is ons beloofd. En zoveel beloften Gods als er zijn, zijn in Christus, ja, en zijn in Christus, amen, heet het elders. Dus hij is de garantie voor die erfenis waarheen wij onderweg zijn. En je kunt ook zeggen, hij bewaart ons dus. Hij houdt ons, dit zongen wij vroeger, ik weet niet of jullie het tegenwoordig nog zingen. Jezus heeft mijn hand gevat en hij zal mij veilig leiden. Lied 60 geloof ik wel. Uit de vergaderingsbundel, als ik me goed herinner. Maar wij zijn veilig in zijn hand en hij houdt ons bij de hand. Hij zorgt voor ons, hij leidt ons daar naartoe. Hij heeft gezegd dat alle dingen zouden medewerken ten goede. Dat wil zeggen ook de kwade dingen, juist de kwade dingen, zullen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. En daarom, dit was Romeinen 8, en daarom eindigt Romeinen 8 met, want ik ben verzekerd dat... Ik ken het niet aan mijn hoofd wat daar staat, maar dat nog dood, nog leven, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog wat er was, nog zus of zo, niets, niets ons kan scheiden, zou kunnen scheiden, staat er zelfs, van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat is het dan. Dat is onze verzekering. Dat is waar de eeuwen door de discussie over gaat of je het wel zeker kunt weten. Daarom heb je tegenwoordig een christelijk programma op de televisie en dat heet Het Vermoeden.
Nee,
toch? Ja. Zondagavond of zaterdagavond? Ik weet het ook niet meer. Zo, Het Vermoeden heet dat. Nee, kennen jullie dat niet?
Nee,
ik ook niet, maar ik kijk er niet naar. Het wordt aangekondigd, dat wil ik helemaal niet zien.
Dat moet je zeggen.
Ja? Oh, nou ja. Ja, zeg maar. Maar goed. Er zitten een paar dames theologen, zitten daar met elkaar te praten en zo. Een theekransje. Maar die gaat geen Bijbel bij open. Sorry dames.
Vandaag het vermoeden.
Ja, die weten dus niks zeker. Nee, dat is het vermoeden. Ze hebben het ook over het algemeen betwijfeld christelijk geloof. Als variant op... het ongetwijfeld christelijk geloof enzovoorts. Nou ja, enzovoorts. Spottend. Zelfs Wim Kan had daar een uitspraak over in de tijd. Ze zijn het eens. Hoe was het ook weer? Eens over wat ze zeker weten en oneens over wat ze geloven of andersom. Maar het was in ieder geval een tegenstelling tussen zeker weten en geloven. Maar in de Bijbel is geloven een zeker weten. En voor zeker houden en daaruit leven aannemen als zekerheid, want God heeft gesproken. Nou, betrouwbare woord kan er niet zijn. Per definitie niet, dus ik zou me daar maar bij houden. Dat weten wij zeker. Als het iemand anders was die het gezegd had, dan... En u weet hoe het gegaan is. Men heeft in het christendom heeft men uitgevonden dat God weliswaar ooit gesproken heeft, maar tegenwoordig spreekt hij door de kerk. Al of niet ex cathedra. En dus het kerkelijk gezag is hoger dan het gezag van de Bijbel. Dat was dan de Roomse kerk. Maar 500 jaar geleden dan. Hè? En in het algemeen, dat zijn de protestantse kerken in onze dagen. Laat ik het maar eens gewoon zeggen hoe dat zit, want ja, waarom zou ik het niet doen? Zo liggen die dingen. Dat is altijd zo, altijd als het over de Bijbel gaat, dan komt de traditionele leer en eventueel het kerkelijk gezag. En dan komt er overheen en de statuten en het kerkelijk recht. En dat komt er allemaal bovenop te liggen, want de kerk heeft het laatste woord. Want zeggen ze, dit is de oorspronkelijke lering, men zegt dan, de Bijbel is toch door de kerk voortgebracht? Door de kerk der eeuwen?
Nee,
het was er Israël, maar dat is toch de kerk van die dagen? En de kerk is toch de voortzetting van Israël op een of andere manier? Het is toch door mensen voortgebracht? En dat is niet gestopt bij de eerste komst van Christus, zoals wij dat dan noemen. Dat gaat gewoon zo door. Gezag werd overgedragen door de Heer Jezus aan Petrus. En die heeft dan zo zijn opvolgers. En die worden gekozen onder invloed van onder de leiding van de Heilige Geest. En sommigen kregen nog steeds een redelijk bekende formulering, hoor. Wordt aangesteld door de Heilige Geest. En als de paus dus van achter zijn officiële kathedra, ex cathedra in de Latijnse term, dan moet hij wel bij zitten trouwens, op die stoel, maar goed. Dan wordt hij geacht onfeilbaar te zijn. En dat is een gezag boven dat van de Bijbel. Maar ja, in protestantse kring is het net zo, hoor. Alleen die hebben meer pausen. Dus ja, het kundige gezag van de traditie komt daar overheen te liggen. En in de Rooms-Katholieke kerk is het nog steeds officieel, protestanten weet ik niet, maar Rooms-Katholieken weet ik het wel, dus of nog steeds officieel, zijn drie dingen waardoor God spreekt, dat is de Bijbel, de traditie en de paus. De kerkelijke leer. Kerkelijke traditie in de Bijbel is het oudste en al het andere dat kwam later en heeft dan hoger gezag. Wat ook onzin is, want volgens de Bijbel komt het hoogste gezag van wat er het eerste was. En dat is de reden, het is een lange omhaal, maar het geeft me de gelegenheid om te zeggen, dat is de reden waarom Melchizedek verscheen aan Abraham voordat de wet gegeven was via Mozes. Zodat het hele begrip Melchizedek oudere en dus hogere rechten heeft dan de wet van Mozes. Daar is dat voor. En de Bijbel zegt, ik verzin dat niet, dat is niet mijn leer of iemand zijn leer. Dat staat gewoon expliciet in Hebreeën 7, waar het gaat over Melchizedek eerst en daarna gaat het over dat Abraham tienden betaald heeft aan Melchizedek. En dat Levi toen nog niet eens geboren was, maar die heeft dus ook, die nog in de lenden van Abraham was, dat is een mooie manier om het kort te zeggen, daarmee heeft dus ook Levi tienden betaald aan Melchizedek. En daarmee is het Levitische priesterschap ondergeschikt aan dat van Melchizedek. En Christus is hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En daarmee heeft hij oudere en hogere rechten dan de Mozaïsche wet. En dat betekent ook automatisch dat de wetgeving vanaf wat het maar was, Exodus 19, dat de wetgeving per definitie een tijdelijke aangelegenheid moest zijn. Dat weet je op voorhand. Ooit komt die Melchizedek. En dan is het afgelopen met de wet. Heb je die? En dat zijn dingen die gewoon zwart op wit in de Bijbel staan, hoor. Maar ja, soms vindt men dat niet wenselijk. Had men het liever anders gezien, is men bij elkaar gekropen en heeft uitgevonden dat de mens toch echt dringend een wet nodig heeft. Al waren er maar 10 geboden of zo. En dan moet je dus in de Bijbel ergens je rechten halen om toch die wet toe te passen. En daar vindt men dus bepaalde teksten bij die voor de gelegenheid dan, nou ja, gemolesteerd worden, gecorrumpeerd worden, hoe je dat maar zeggen moet. Maar zo gaat het. De Staten meen niet dat ik gekomen ben om de wet te vervullen. Dus Christus heeft de wet niet vervuld, zeg maar. Nou, lees de helft van het vers. Hij zei, ik ben niet gekomen om de... wat zei hij? Ik ben niet gekomen om de wet... wat stond er nou? Te ontbinden, maar om die te vervullen. Zo was het, ik zei het verkeerd. Hij zei, ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Dus de wet is niet ontbonden. En onder vervullen van de wet verstaat men voor het gemak dat hij zich er keurig aan gehouden heeft.
Dat heeft hij ook.
Dat is toch maar de vraag. Ja, dat hangt er vanaf wat wij eronder verstaan natuurlijk. Precies. Maar ik zeg, voor het gemak verstaat men eronder dat hij zich netjes aan de geboden gehouden heeft. Nou, daar dachten de Joden anders over. En die stonden erbij.
Ja, die hadden de Sabbat en zo.
Bijvoorbeeld, ja. Hij brak in ieder geval de Sabbat. Enzovoorts. Toch? Maar hij kwam om de wet te vervullen. Maar als die wet vervuld is, is hij voltooid en beëindigd. Want hij stelde zich... in de plaats van, nou, dat moet je het anders zeggen, hij vertegenwoordigde de gehele mensheid, inclusief Israël, in rechten voor God, onder de wet. En om die reden werd hij ter dood veroordeeld, onder de wet, voor God. En daarmee kwam een einde aan de wet, want al wat onder de wet was, is met Christus gestorven en begraven. Want één is voor allen gestorven. En dus zijn alle gestorven. En daar heb je dus discussie over zo'n vers. Want dat komt de mens niet uit, hè. Dus dan is de klassieke vraag is... voor wie is Christus gestorven? Of, en als je het geraffineerd wil doen, dan zeg je... voor wie heeft Christus zijn werk gedaan? Voor wie, het verzoeningswerk van Christus, voor wie was dat?
Voor iedereen.
Voor iedereen.
Dat is de leer van alverzoening. Die doen het zo. Die maken er al verzoening van. Dat was toch voor iedereen. En anderen zeggen, nee, het is wel voor iedereen, maar dat is al voor iedereen die uitverkoren is. Dat zegt men ook van Johannes 3, vers 16. Opdat een ieder die gelooft, maar uitverkoren is. Al zo lief heeft God de wereld gehad, ja, alleen degene die uitverkoren zijn. Dat maakt men ervan. En we raakten weg kwijt. En de vraagstelling is bovendien incorrect. En daarmee geraffineerd. Dat is het probleem ook met een referendum. Je kunt de uitslag van tevoren bepalen als je de vragen maar goed stelt. Daar leren de mensen tegenwoordig voor door in de universiteiten. Hoe je andere mensen kunt manipuleren. Nou ja, communicatie, organisatie, dat bedoel ik. En als je de vragen dan maar goed stelt, dan... krijgen ze vanzelf bij bepaalde antwoorden en dan hang je ze dan erop. Dat is wat men doet. En dat gebeurt met de Bijbel ook zo. De Bijbel zegt, hij is voor allen gestorven en dus zijn alle dood. Niet alle behouden, ze zijn alle dood. En de Heer Jezus Christus leeft. Omdat er ieder die in hem gelooft, zijn leven deelachtig zou worden. Hij leeft voor de gelovigen. Maar hij stierf voor iedereen. Voor de vijanden, de goddelozen, de krachtelozen, de zondaren, de onrechtvaardigen. Dat staat allemaal in Romeinen 5, in een paar versen zo achter elkaar. Precies zo. Maar ja, men raakt die dingen helaas kwijt. Maar als men in geloof het woord van God en daarmee het werk van Christus aanvaardt, ontvangt men dus dat leven, want de prediking van het evangelie is niet de prediking van het kruis. Hier raak ik ook aan Luther trouwens, maar die vond het alles in de Bijbel over, daarover moest gaan. Over de kruisdood van de Heer Jezus Christus. Had er ook een tekst bij, die van Paulus natuurlijk, om niet anders te weten dan Jezus Christus en die gekruist. En omdat heel wat bijbelgedeelten, zelfs hele bijbelboeken, op geen enkele wijze daarover spreken, had hij dus ook zo zijn bezwaren tegen sommige bijbelboeken. Hij zette ze lager in rangorde. Hield er een hiërarchie op. Nou, dat is niet geheimzinnig, dat heeft hij echt gedaan. Ja. En dat is jammer. Hij heeft die tekst dus ook niet goed begrepen uit Korinthe. Want Paulus zegt daar dat hij wel degelijk meer weet dan Jezus Christus en die gekruist. En dat hij dat ook predikt aan de volwassen, de opgroeiende, de volwassen gelovigen enzovoorts. En dan kom je pas terecht bij het tegenwoordige werk van Christus. Maar het is maar zelden dat mensen, gelovigen, daarmee geconfronteerd worden in de praktijk. Ik zeg dat niet erg goed. Laat ik het zo zeggen. In christelijke traditie komt men, mijn zinziens, ik kan erop schieten, maar komt men mijn zinziens nooit bij het tegenwoordige werk van Christus. En komt men nooit verder dan maximaal, en je moet er nog blij mee wezen ook, maximaal bij het kruis. Maar geen stap verder. Nee, als historisch feit. Maar zeggen ze, oh ja, ja. Als je dan zegt, ja, hij is toch opgestaan, zeggen ze, ja, oh ja. Ja, hij leeft, ja natuurlijk, want hij is God, dus hij leeft. In de zin van hij bestaat, vanzelfsprekend. Maar daar blijft het ook bij. Want wat dan verder? Wat doet hij dan? Nou, dat weet hij niet. Dus Jan en Alleman komt ons vertellen wat God doet vandaag naar hun mening. Maar men weet het niet. En men wacht op de jongste dag, meer weet men ook niet. Over het toekomstige werk van Christus weet men ook niks dus. Die van dat koninkrijk openbaren. Men is nooit verder gekomen dan de fixatie op de crucifix. En dat is het dan. En het is in de reformatie er niet beter op geworden. Echt niet. En zelfs de eschatologie is bij de reformatie blijven steken. Ik bedoel dit. De antichrist. Eschatologie is de leer van de laatste dingen. Hè? Kom je vanzelf bij antichrist. Maar bij hun was de antichrist. Dat was de paus. En Babel was Rome. En nou ja, dat was het dan eigenlijk. En wat je er verder mee moest met openbaring, Luther zag daar ook niks in. Dus je kan er hooguit uit leren dat God wel de overwinnaar is en dat de kwade machten wel overwonnen worden. Maar aan die visioenen hebben we niks, want we begrijpen er niks van. Nou ja, het is een en niet dat ik het de man kwalijk neem, maar ik gebruik het wel ter illustratie nu. Men weet die dingen niet. En daarom sta ik stil bij geroepen door God de Vader geheiligd. Dat wil zeggen, gewijd aan de dienst van God. Daarvoor moet je trouwens sowieso geroepen zijn, maar daarvoor moet je ook geheiligd worden. Wat het ook betekenen mogen, want dat is pas het volgende punt. In de Bijbel lees je dat gewoon zo. Dan komt, ik neem altijd dezelfde soort uitspraken dan. Dan komt dat de Heer zegt tegen via Mozes, heiligt mij de zonen van Aaron, zoiets, dat zij mij het priesterambt bedienen of wat dan ook maar. Of maak een tabernakel en zo en de heilige voorwerpen, de heilige dit en de heilige dat en de heilige salmolie. Dat is geheiligd en het wordt ook ritueel gedaan. Dat wil zeggen, gewoonlijk worden de dingen geheiligd door reiniging. De zonen van Aaron moesten ook in bad gestopt worden door Mozes. Door water. Water der ontzondiging, water van het koperen wasvat, wat het nou was. Of en door bloed. Besprenkeld werden alle voorwerpen van de tabernakel met bloed. Wordt later gezegd in de Hebreeënbrief. Zelfs het woord zelf, zelfs de stenen tafelen, alles werd met bloed besprengt, want bloed wordt geacht een reinigende werking te hebben. Dat is het ook, maar niet als ermee gesprenkeld wordt. Dat is alleen de symboliek. Bloed heeft een reinigende werking zolang het in je lichaam rondgepompt wordt door het hart, en dat is de zetel van het geloof naar Bijbelse maatstaven. En daar hou ik het dus maar op, maar dat is wat bloed doet, ja. En dat is dan weer zo omdat bloed leven is. En wij zijn geheiligd geworden omdat wij dat bloed van Christus, dat leven van Christus, hebben ontvangen. Wedergeboren zijn. En daarmee gewijd zijn aan de dienst van God. Maar dat is wat heiliging is. En daar hadden wij in het Nederlands ook geen woord voor. In Duits ook niet trouwens. En toen heeft men dit woord uitgevonden, heil, heiliging, heil, maar heil is gewoon het woord heel. Ik weet niet wat u van taal weet, maar, en van spelling, maar de EI achter elkaar is van oudsher gewoon een E, en niet een E, een lange E, als er een, nog een klinker achter staat. En voor dat doel staat de I erachter. Het is dus eigenlijk gewoon heling en heliging enzovoorts. Iets dergelijks. Je zit maar aan te kijken, wat vertelt hij? Nou, dit is gewoon taal. Zo heb je ook plaatsen die heten Oorschot. En je schrijft het met O-I. En Oosterwijk. En je spreekt het echt goed uit. Want die I achter die O geeft gewoon aan dat het een lange O moet zijn. Later hebben we uitgevonden dat je dan maar makkelijker twee O's schrijft of twee E's achter elkaar enzovoort. Maar de spelling van namen is daarmee niet veranderd. Hè? Dus Oorschot en Oosterwijk blijft gewoon zo. Maar die I achter die E in heiliging wil gewoon zeggen, het is, oorspronkelijk is het gewoon heling. Maar ja, dat is heilgymnastiek ook. Dat is heling. Eenwording met. Vandaar dat ik het goed zo vertel. Dat doe ik met opzet. Omdat in een beetje, laten we zeggen, in de Alpha-cursus. Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed het. Of waar dan ook. Daar staat dat heiliging of heilig betekent afzondering. Dat kan je niet begrijpen, want dat is het tegenovergestelde van het woord heiliging. Heiliging is precies het tegenovergestelde van afzondering. Dus je kunt het wel vertellen en je kan het uit je hoofd leren, maar dat blijft krom. Kom je nooit meer uit. De werkelijkheid is dat de oorspronkelijke term de wel degelijk de betekenis heeft van afzondering, maar dat is impliciet. De echte betekenis is die van verbinding met God. Wijding aan de dienst van God. En dat men daarbij de wereld of andere dingen de rug toekeert, ja, dat lijkt me duidelijk. En nog duidelijker dan, er zijn twee heren, dat is de duivel of God. En niemand kan twee heren dienen, dus als je God wil dienen, moet je de duivel de rug toekeren. Weet de staat, de duivel, zegt de apostel, hoe doe je dat? Staat er meteen achter. Onderwerpt u goden. En hij zal van u vliegen. Dus het is of het een of het ander. En dus heiliging is afzonderen voor de dienst aan God. In die zin is het afzonderen, maar dat is niet de essentie. Vandaar dat wij nog steeds zitten met het idee dat als je als kluizenaar op een paal gaat zitten, zo komt aard ooit in een sport. Of dat nog bestaat, weet ik niet meer. Maar dat is ooit wel eens een paal zitten, ja. Maar als je als kluizenaar je afzondert van de wereld, word je als heilig beschouwd. Oude gewoonte. Vroeger stonden nog wel eens van die huisjes achter in de tuin, weet u wel. De Hermitage heet dat. Dat prieeltje achterin, daar woont dan een kluizenaar. Kent u dat nog?
Dus,
nou, 100 jaar geleden was dat in Nederland nog zo, hoor. Nou, 150 dan, weet ik het. Maar echt waar, ik verzin dat niet. Maar mensen die zich afzonderen, die in een hutje op de hei gaan wonen, of waar ze maar wonen. Of gewoon collectief, want er is altijd iemand die het gaat regelen. Dan gaat men in het klooster, krijgt men in het klooster een cel. De afzondering. En als je dan maar afgezonderd bent, ben je heilig. Maar dat is niet zo. Je moet komen tot de Heer. Hem dienen. En dan ben je afgezonderd van de wereld. Maar ik hoop dat u ook merkt dat deze begrippen rechtstreeks samenhangen met dat begrip geroepen. Aan de geroepenen. En de Heer riep ons. We gingen tot hem, gaven gehoor aan hem. We gingen dus uit buiten de legerplaats, met dank aan Hebreeën 13 altijd maar. Hè. We gingen dus tot hem uit buiten de legerplaats om hem te dienen. Zoals Mozes toen riep vanuit de tender samenkomst buiten de legerplaats. Hij zei, alle die de Heer willen dienen, Heer verzamelen. Nou ja, en dat is dus wat wij doen. En dat heet heiliging. En dat is het dan. Verder zegt het niks over de gezindheid of de praktische levenswandel. Iets is heilig omdat het nou eenmaal gewijd is aan de dienst van God. En dat met name vind je dat terug in de voorwerpen van de tabernakel. Dat heette gewoon de heilige voorwerpen, de heilige vaten. U weet wel, de poken en de schepjes en wat het maar was allemaal wat men gebruikte bij, in de dienst aan de, in de tempel. En wij zijn als kinderen van God gewijd aan de dienst van God, we zijn dienstknechten Gods en dus geheiligd, de saints. En toen vond men dat wat ongepast, dat iedereen, die elke christen zomaar heilig was, want dat komt toch zomaar niet. Toen heeft men een paar mensen aangewezen en gezegd, jullie zijn heilig. Hetgeen automatisch betekent dan dat al die anderen dat vanaf dat moment niet meer zijn. En daarom kent de Rooms-Katholieke Kerk heiligen. En om helemaal die dingen zeker te stellen, heeft men slechts doden aangewezen om heilig te zijn. Want je moet eerst dood zijn om heilig te worden. Zodat er niemand meer heilig is, zijn we daar vanaf. En misschien klopt dat ook nog wel. Nou ja, ik bedoel, wie weet er nog onder de gelovigen van vandaag dat wij heiligen zijn? In Christus Jezus? U weet wel van de saints, die komen marching in, en zijn wij. Echt wel. En hetzelfde geldt voor het priesterschap. Dat vond Luther wel terug trouwens, ik kwam de term bij hem tegen. De term is toch op een of andere wijze in protestantisme terechtgekomen over het universele priesterschap aller gelovigen. Wat men eronder verstaat, heb ik niet kunnen achterhalen. Ja, in sommige kringen wel, maar toen maar. Ik denk dat men het toch niet begrijpt overigens, in het algemeen. Want ja, het gaat over een nieuwtestamentische positie van Christus en de gemeente, en die wordt over het algemeen dan toch niet begrepen. Maar in de Rooms-Katholieke Kerk heeft men gezegd, de Roomse Kerk heeft men gezegd, ze zijn niet katholiek, de Roomse Kerk heeft men gezegd, ja, dat kunnen we niet hebben dat iedereen een priester is. Dus we wijzen er een paar aan. Wil je priester worden? Oké, dan eerst betalen. Dan op cursus. En dan een ballotagecommissie. Examencommissie. Weet je veel wat? Dan kan je priester worden. Dan word je tot priester gewijd. Dat betekent dat al die anderen dat niet zijn. Maar wij zijn het wel. We hebben een priesterlijke verantwoordelijkheid. Dat is namelijk om het woord van God te bewaren. Maar dat is een bezigheid die de priesters in de Rooms-Katholieke Kerk ook niet kennen. En die wij protestanten trouwens ook niet meer kennen. Wij denken dat priesters schapen moeten slachten. Ja, u dacht dat misschien niet, maar ik denk dat de meerderheid die dat wel denkt. Priesters deden toch die offers enzovoorts. Nou ja, maar dat is niet per se priesterlijk, hoewel het maakt er deel van uit, maar het is maar een klein deel. Het is alleen het symbolische, rituele deel. Algemene verantwoordelijkheid van de priester kan dit nooit geweest zijn, want dan hadden de priesters moeten wonen rondom Jeruzalem, rondom de tempel. En dat was niet zo. De priesters woonden verspreid door alle stammen van Israël. Want alle stammen van Israël waren ook in het land, moesten toegang hebben tot het woord van God. En daarvoor ging je naar een priester. Want die werd geacht het woord van God te kennen. En misschien ook wel in zijn bezit te hebben, dat weet ik niet. Hoe dat precies ging. Want boeken waren er nauwelijks, hè? Dat begrijpt u toch. Hè? Wij moesten in hoge mate kennen. Een Bijbelse waarheid kennen. In hoeverre dat ook inderdaad zo gebeurd is, ja, dat weet ik ook niet. Maar ik ken die voorschriften wel, zo staan ze in de Bijbel. De priester bewaart het woord van God. En in Zacharia wordt aangekondigd, Zacharia? Malachi, geloof ik. Wordt aangekondigd dat ooit de priester het woord van God, de lippen der priesters zullen het woord bewaren enzovoorts. Het wordt er verteld alsof het tot op dat moment niet gebeurd was. Of althans niet goed genoeg gebeurd was. En wat Christus betreft, de hoge priester, dat is wat hij aan ons doet. Want hij voedt ons, hij leidt ons als stille wateren, hij voedt ons, maar waarmee voedt hij ons dan? Met het woord des levens, het brood des levens, uitgebeeld in de wonderbare spijzigingen. Meervoud zelfs. En bovendien staat het zwart op wit in Hebreeën. In de inleidende woorden van Hebreeën. Namelijk, God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken door de profeten. Maar in deze laatste dagen spreekt hij tot ons door de Zoon. Die hoge priester is. Ik sla even een paar woorden over. Die hoge priester is. Want dat is wat de hoge priester als eerste verantwoordelijkheid heeft. En daarna weer terug, voordat we gaan pauzeren, maar daarna weer terug naar Johannes 17. De Vader geeft de gelovigen aan de Zoon. En die moet die gelovigen bewaren. Dat zegt hij ook een paar keer. En hij zegt ook, en ik heb ze uw woord gegeven. Dat is wat hij doet. Hij geeft ons zijn woord. En daar voelt hij ons mee. Zie? En daarna, hij zal ons heiligen. Hij maakt ons tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Maar hij zegt daar in Johannes 17, heilig ze in uw waarheid. Volgende zin. Uw woord is de waarheid. Want hij, Christus, geeft ons dat woord, maar het woord is het woord van God. En Christus is verantwoordelijk om ons dat woord van God te geven, dat zijn uitwerking in ons heeft, want het heiligt ons. Maar je kunt ook zeggen, hij heiligt ons, want hij geeft ons dat woord. Maar omdat het woord van God is, kun je ook zeggen, God heiligt ons. En je kunt dus zeggen, God doet een werk in ons, want dat is wat God doet, spreken, en daarmee doet hij een werk. Maar je kunt ook zeggen dat aangezien dat woord tot ons komt, via en door en in de persoon en het werk van Christus, kun je ook zeggen, hij is degene die zijn werk in ons doet. En dat is ook zo, en voor de goede orde, en omdat het allemaal onzinnelijk gebeurt, kun je ook zeggen, het is zijn geest die dat doet. En de Bijbel zegt dat allemaal. Wordt vervuld met de geest, komt overeen met het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Uit Efeze en Colossense. Hebben we dat? Nou goed. Wij vinden dus in dit eerste vers een paar synoniemen, een paar begrippen die over elkaar liggen, namelijk geroepenen, daarna geheiligden, dan wel bewaarden. En dat is allemaal beschrijving van onze positie als gelovigen, geroepen uit de wereld tot God en daarmee geheiligd, want gewijd aan zijn dienst. En in die situatie worden wij bewaard. Voor zover onze dienst beschreven kan worden als die van priesterschap. Wel nu, wij worden bewaard door de hoge priester. En dat is precies zoals in de Bijbel uiteengezet wordt. Wij komen daar trouwens toch terecht, want vervolgens heet het... Dit was eerst de afzender, Judas, dienstknecht van Jezus Christus, de broeder van Jacobus. Daarna krijg je de adressering aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. En dan krijg je de groet aan het begin van de brief. Dat is klassiek. Wij moesten dat trouwens vroeger leren. Hoe je hebt verschillende soorten brieven. Heb je ook typeles gehad?
Ja,
oké. Okay. Ik heb er nu nog gemak van, maar goed. Maar verschillende soorten, ik ben de namen nou kwijt, Hollandse brief of wat het maar was, een Romeinse brief, weet ik het. En de indeling en waar op het blad dan de afzender moest staan en de aanhef en de datum. En, ja, regelafstanden, lettertypen en al dat soort dingen weer. Ik geloof het enige diploma is wat ik heb. Oh ja, rijbewijs. Nou goed, laat me zitten.
Zwemdiploma.
Hè?
Zwemdiploma.
Heb ik nooit gehaald, broeder. Nee, verkeersdiploma. Dat wel. Wat het waard is, het is nou allemaal niks waard. Maar, nee, je kunt er bij de heer niet mee aankomen met die dingen. Maar goed. Maar nu komt dus de groet. En die luidt barmhartigheid en vrede en liefde. Zij vermenigvuldigt. Men heeft belangrijk gevonden om het woord u er nog tussen te zetten. Maar het lijkt mij tamelijk overbodig. Want dat het aan de lezer gericht is. En dat barmhartigheid en vrede en liefde wordt toegewenst aan de lezer. Dat is wel duidelijk. Hè? Dus zij u aanvoegende wijsheid dat... Zij u vermenigvuldigt. Ik vind het een mooie vorm. Wij gebruiken hem alleen nog maar in Leven de Koningin. De koning is het tegenwoordig, sorry. Tegenwoordig, en dat was het dan wel, aanvoegende wijs. Maar het is een mooie vorm. Het is wat uitdrukking van wat men wenst of hoopt. Uw koninkrijk komen. Dat is toch mooi? Mooier dan ik hoop dat uw koninkrijk komt, of ik geloof dat uw koninkrijk komt, of ik verwacht uw koninkrijk. Uw koninkrijk komen. Dan kan je dat ik ook weglaten. Dat opdringerige ik altijd, I. In het Engels dan, I. Zo'n lange ik is dat. Dat is typisch Engels. Maar goed. Nee, barmhartigheid en vrede en liefde, zij vermenigvuldigt. En of dat zij er echt staat, weet ik ook niet, want het is eigenlijk ook overbodig, maar doe maar. Barmhartigheid, vrede en liefde. De aardigheid is dat die groeten die wij tegenkomen aan het hoofd van nogal wat brieven, die verwijzen ons gewoonlijk meteen naar het nieuwe verbond, naar... En daarmee naar het hoge priesterschap van Christus, die immers hoge priester is van het nieuwe verbond. Want wij zouden, Hebreeën, ik wil hem goed citeren, wij zouden Hebreeën hoofdstuk 4, vers 16, wij zouden, omdat wij een grote hoge priester hebben, vers 14, zouden wij met vrijmoedigheid, vers 16, toegaan. Als het Hebreeuws was, was het het woord voor offeren. Want dat betekent naderen en dus toegaan. Maar wij zouden met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Eigenlijk moet ik niet alles uitleggen nu, maar ja... Troon der genade wil toch zeggen dat genade heerst? Dat betekent het toch? Als het iets betekent, betekent het toch dat? Genade zit op de troon en dat is niet de wet. Daarna krijg je de theologie die zegt maar onder de wet is ook genade en onder de genade is ook wet. En toen heeft men het zaakje in de blender gegooid. Een blender. Een blender?
Ja, een mixer.
De staafmixer, ja. In de blender. Alles door elkaar en dan weet je het niet meer. En dat heet verbondstheologie. Je weet nooit wat je met de genade aan moet omdat de wet is. En je weet ook niet wat je met wet aan moet omdat de genade is. Maar het zit door elkaar. Je kan het niet meer aan elkaar houden. En dat was er ook de bedoeling van. Want men wil één lijn, dwars door de Bijbel heen. Kerk van alle eeuwen, begint bij Adam, enzovoorts. Het heet soms Israël, maar het is natuurlijk toch de kerk. De Roomse zelfs, avant la lettre, of voordat Rome gesticht werd. Maar het is één ding. En daarna is het ook de protestants. Het is allemaal één gemaakt en daarmee ben je alle onderscheid in je Bijbel kwijt. Dat is het probleem. Tot vandaag. Nee, ook in de zogenaamde vrije kringen. Echt, men weet daar niks meer van. Kent dat onderscheid niet meer. En dat komt omdat men met al die theologische, kerkelijke last komt. Die sjouwt mij mee. Men heeft ergens iets gehoord. En dan zal dat wel zo wezen, maar dat is nooit gecheckt, dat is nooit aan de Bijbel gecheckt. Maar daarom is men ook zo bang voor de Bijbel. Want als je met de Bijbel komt, blijkt dat al die dingen niet kloppen. Dat de Bijbel het anders leert. Gecompliceerder, ja. Al moet ik zeggen dat theologie de indruk maakt dat het gecompliceerd is. Maar dat komt omdat men eenvoudige uitspraken moeilijk maakt. Eerst het zaakje door elkaar russelt, dan kom je er nooit meer uit. Snap je wel? Nou ja, maar goed, daarvoor zijn we hier dus vooruit. Laat ons met vrijmoedigheid nader toegaan tot de troon der genade, want genade heerst onder het nieuwe verbond, opdat wij mogen verkrijgen. Juist, nou dat bedoel ik. Barmhartigheid. Wat krijgt een mens onder het nieuwe verbond, want dit is het nieuwe verbond, hè? Met die hoge priester van het nieuwe verbond uit vers 14... die ook koning is trouwens, koning en hoge priester van het nieuwe verbond. Met een troon. En wij naderen tot hem, wij naderen tot de troon. En wat krijgen we van de koning? Dan wel, beter gezegd, wat krijgen we van de hoge priester? Barmhartigheid. Dat is wat het is. En wat zegt Jacobus? Of sorry, wat zegt Judas? Dank u, zuster. Wat zegt Judas? Barmhartigheid, zei u vermenigvuldigd. Maar barmhartigheid vind je niet onder de wet. Want, staat ook in Hebreeën, wie de wet overtreeft, sterft zonder barmhartigheid. Onder twee of drie getuigen enzovoorts. Onder beschuldiging, daar is geen barmhartigheid. Maar barmhartigheid is onder het nieuwe verbond. Opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En wat zei Judas nog meer? Barmhartigheid en vrede. Maar vrede is een van de... Nou, ik kan het zo goed zeggen. Het is een van de namen, als u mij vraagt, voor dat nieuwe verbond. Oké, het is een van de attributen dan van het nieuwe verbond. Want wij noemen het nieuwe verbond. Dat is terecht, want de Hebreeënbrief gebruikt die uitdrukking. Het nieuwe verbond. Een nieuw verbond waarvan Christus hoge priester is geworden enzovoort. Maar diezelfde Hebreeënbrief, die dat verbond waarvan Christus hoge priester is het nieuwe verbond noemt, zegt, maar dat is Hebreeën hoofdstuk 8... diezelfde Hebreeënbrief zegt dat de uitdrukking nieuw verbond ontleend is aan Jeremia 31, waar het één keer staat in heel het Oude Testament. Jeremia 31, vers 31. Ziet de dagen komen dat ik met het huis van, wat er Israël staat geloof ik, hè? Met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken. En niet zoals dat verbond wat ik met uw vader gemaakt heb toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypteland uit te leiden. Dat wil zeggen, dat nieuwe verbond komt ter vervanging van het Mosaïsche verbond der wet. En de Hebreeënbrief zegt dan, kijk eens even, als er een nieuw verbond genoemd wordt ter vervanging van dat andere, dan heet vanaf dat moment dat andere oud. En dat staat er in Hebreeën 8, want dat staat in vers 13. Want in Hebreeën 8 wordt vanaf vers 8, Jeremia 31 vanaf vers 31 geciteerd. Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, en ik zal over het huis van Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet zoals dat van toen ik hun hand aangreep om hen uit Egypte uit te leiden. Maar ik zal een nieuw verbond maken. En dan komt het hele stuk, vers 8 tot en met vers 12, is compleet geciteerd uit Jeremia 31. Je zou het naast elkaar moeten leggen. Dan ziet u dat er hier en daar wat anders staat. Maar dat komt omdat het natuurlijk vertalingen zijn. En zelfs de Griekse grondtekst van Hebreeën 8... ja, is natuurlijk een vertaling sowieso van het Hebreeuws van Jeremia 31. Komt uit de vierde Septuaginta. Dus het is niet helemaal letterlijk hetzelfde in onze talen. Maar daarom is het ook een zo compleet mogelijk citaat. Je kan het niet missen, dat is wat het is. Het is ook officieel het langste citaat veruit. Veruit het langste citaat uit het Oude Testament in het Nieuwe. Dus het is belangrijk. Neemt het grootste deel van dit hoofdstuk trouwens. Maar het enige commentaar wat alsnog op die woorden gegeven wordt door, ik neem aan, Paulus, althans de schrijver van de Hebreeënbrief, is vers 13. En dan zegt hij, als hij zegt, als Jeremia zegt, of als de Heer zegt in Jeremia, als hij zegt een nieuw, ja, verbond. Het is jammer dat het er weer tussen staat, want daardoor komt er toch weer gewicht te liggen op het begrip verbond. Maar het gewicht moet liggen opnieuw. Als hij zegt een nieuw, zo heeft hij het eerste, dat bij de uitocht uit tegen eerder kan niet, want eerder bestond er geen Israël. Daarmee heeft hij dus het eerste oud gemaakt. Op het moment dat je spreekt over het nieuwe, ja, dan is wat er al was, is dus per definitie oud. Met andere woorden, het oude verbond heet het oude verbond sinds de dagen van Jeremia. Dat was 600 voor Christus, pak een beet. Nou ik het er toch over heb. Dat was nog voor de uitvinding, zeg ik altijd. Dat was nog voor de ontwikkeling van het judaïsme. Ik bedoel te zeggen, dat was nog voordat de Joodse godsdienst bestond. Ik zeg het met nadruk, omdat het niet algemeen bekend is. Daar waar men in het christendom vast wil houden aan de wet, meent men dat de Mosaïsche wet de eeuwen door gepraktiseerd is geworden door Israël en door het Joodse volk. En de Joden laten zich dat aanleunen. Die hebben zelfs het begrip Jood naar voren geplaatst in de geschiedenis. Zondag kwam hij nog voorbij. Zondag. Bij Jochem Meijer. Die had een paar sketches over godsdiensten. Die worden uitgezonden. Ze is nog lang niet klaar. Maar hij had er dan in ieder geval vast één over het Jodendom. Ik begreep dat hij zelf Joods was. Maar goed. Jochem Meijer, kennen jullie die man nog niet? Ja. Nou ja, dat schijnt een conferentier te zijn. Ik ken hem ook niet, maar de naam dan weer wel. En die had een sketch, deed hij een interview met Mozes. Met God ook, maar goed. Maar daarna een sketch met Mozes. En de vraag was of Mozes een Jood was. Ja, en Mozes zei, ja, ben ik een Jood. Ja, tuurlijk, ja, ben ik. Ja, ik ben een Jood, ja. Nou, Mozes was geen Jood. Hij was een leviet, een Israëliet, maar hij was geen Jood. En een Joods volk bestond echt nog niet. Nog in geen eeuwen. Begrijp je wel, men heeft dat allemaal tot één gemaakt. Maar de Joodse religie... Kijk, het Joodse volk verdween in Babylonische ballingschap omdat het zich niets gelegen liet liggen aan de wetten des Heren. Helemaal niks. En de ballingschap duurde, ik zeg het niet helemaal goed, maar ruw dan, de ballingschap duurde 70 jaar. Eigenlijk moet ik zeggen, de verwoesting duurde 70 jaar. Maar goed, de ballingschap duurde 70 jaar, want jullie hebben 490 jaar lang geen Sabbatjaar gehouden. Ze hebben namelijk nooit een Sabbatjaar gehouden, want in het Sabbatjaar moet je het land braak laten liggen en bovendien de slaven loslaten. Maar goed... Dat kost alle twee geld.
Ja.
Of althans, daar kan je geen belasting betalen. Dus ja, en dat willen we allemaal graag. Dus, nou ja. Doe maar. Maar dat hebben ze dus nooit gedaan. Toen zei hij, nou dan zorg ik dat het land 70 jaar braak komt te liggen. Enzovoort. Ze hebben zich nooit aan die wetten gehouden. Nooit naar de Heer willen luisteren. Enzovoorts. Er bestond geen Joodse godsdienst. Judaïsme is ontwikkeld in de ballingschap, waar geen tempel was. In plaats daarvan hebben ze dus daar de zogeheten synagoge uitgevonden. Althans, via het Grieks heet het de synagoge. Maar dat doet er nou verder niet toe. En de basis voor het Jodendom, Judaïsme, dat is ook niet het Oude Testament. Al vertellen ze je van wel, maar het is niet zo. De basis van het Jodendom is de Babylonische Talmud. Let op, heet officieel, hè? Officieel. De Babylonische Talmud. En ik zeg niks nieuws, niks sensationeels, want in het christendom, wij niet, maar in het christendom, daar gelooft men in het algemeen, er zijn maar weinig uitzonderingen op, maar gelooft men in het algemeen, dat het boek Genesis geschreven is aan de hand van allerlei andere geschriften waaruit overgenomen is. En dat het scheppingsverhaal in Genesis, trouwens ook het zondvloedverhaal in Genesis, in hoge mate zijn overgeschreven van Babylonische scheppingsverhalen dan wel zondvloedverhalen. En waarom gelooft men dat het in Babel gebeurd is? Omdat het judaïsme, het jodendom, gaat niet verder terug dan Babel. Is daar ontstaan. Daar samengesteld, daar is ook de Bijbel samengesteld. Zegt men. Ik weet niet of dat waar is. Het is van wat je onder samenstellen verstaat. Dit verhaal klopt niet, dat roep ik altijd meteen. Dit verhaal klopt natuurlijk niet, maar dit is wel wat men algemeen gelooft. En dat komt omdat inderdaad het judaïsme niet ouder is dan de Babylonische ballingschap. 600 voor Christus. En daarvoor deed men er niet aan. Hebben we die nog? Alleen Genesis is niet toen geschreven. Genesis is geschreven door degene die hun handtekeningen eronder gezet hebben. Zoals er zijn Noach, de zonen van Noach, Sem specifiek, Ismaël en noem maar op. Die hebben gewoon netjes ondertekend. Dat weet ook niemand, maar het is nou eenmaal zo. En in ieder geval, het boek Genesis bestond al ver voor de ballingschap. Minstens anderhalve eeuw voor de Babylonische ballingschap. Want toen de 10 stammen waren weggevoerd... En naar Assur, dat is dan 120, 130 jaar, dat hangt er vanaf hoe je rekent, voor de ondergang van de Joodse staat en de wegvoering van de 2 stammen naar Babel. Maar nadat de tinstammen officieel weg waren en het overblijfsel weggevoerd was naar Babel, en er dus andere mensen, of naar Assur, en anderen uit Assur in dat gebied van de tinstammen geplaatst werden om daar te wonen, kregen ze daar problemen. En toen zei iemand, ja, dat komt doordat je dit land, je moet de God van het land kennen, je moet de God van het land dienen. Maar die God van het land was immers Jehovah, maar daar wisten die lui niks van, want het waren Assyriërs die in het land geplaatst waren. Daar hebben ze het volgende opgevonden. Iemand, een priester vanuit de 10 stammen, is gezonden terug naar het land waar hij vandaan komt, enzovoorts. En heeft daar de mensen die daar sindsdien woonden onderwezen in de God des lands, in de wijze van de God des lands. En wat er toen ontstond was dus een religieuze secte die tot vandaag nog bestaat. En ze heten de Samaritanen. En de Samaritanen erkennen de 5 boeken van Mozes, zoals wij ze noemen. Met andere woorden, Genesis bestond dus al. En Exodus, Leviticus en nummer in Deuteronomium. En dat is niet pas in Babel geschreven. Dan zouden de Samaritanen het niet gehad hebben. Want wat de Joden hebben, willen de Samaritanen niet hebben. En als de Samaritanen toch hebben wat de Joden hebben, hebben de Samaritanen dat, hadden die het al eerder dan de Joden. En zo is het maar net. En dat is gewoon een historisch argument. Daar kan niemand tegenop. Al die theorieën over bronnensplitsing is allemaal onzin. Ben ik serieus hoor. Slaat echt nergens op. Dat is voorbijgaan aan wat iedereen kan weten, wat dik bovenop ligt. En wat je gewoon in je kinderbijbel ook kunt terugvinden als je dat zou willen. Heb je dat nog? Nou goed. Maar het punt is inderdaad dat sinds de, om terug te keren tot dit thema, waar we mee bezig zijn, het punt is dat het nieuwe verbond, dat heet niet van oudsher nieuw verbond, dat is alleen in Jeremia, omdat het daar gezet wordt rechtstreeks, letterlijk tegenover het verbond der wet enzovoorts. En op het moment dat daar in belangrijke mate een eind aankomt in de praktijk, omdat toch niemand zich eraan houdt, en aan houden kan overigens, omdat namelijk de 10 stammen al lang weg zijn en in de dagen van Jeremia de 2 stammen ook weggaan het land uit en de troon van David bovendien ook nog en alles verdwijnt daar, dan zegt de Heer, maar ik zal een nieuw verbond maken. En toen zeiden de Joden, maar dan gaan we ons aan het oude houden. En dat is, zo is het judaïsme ontstaan. Ik zeg het natuurlijk veel te kort, maar dat is wel zo. Toen het niet meer hoefde, toen de Heer zei, ik ga een nieuw verbond, en hij noemde het zo, een nieuw verbond. Toen in de ballingschap zeiden ze, we gaan dat, enzovoorts. En dat komt nog steeds omdat ze niet luisterden naar de Heer, want waar ze op uit waren, was om hun eigen culturen, of althans identiteit, te bewaren. En dat kan je geen mens kwalijk nemen. Dat doe ik ook niet. Ik neem het zo ook niet kwalijk. Daar gaat het verder niet om. Maar je moet wel bij de les blijven. Bij de historie. Zo is dat gegaan. Dus terwijl de Joodse wet werd uitgevonden, opgeschreven of werd geassembleerd, of we zeggen zoiets, genotuleerd, had de Heer al gezegd, hoeft niet meer. Laat maar zitten. En dat is de strekking van de Hebreeënbrief. En met name van hoofdstuk 8. Al 600 voor Christus was het oude verbond oud verbond en dus, volgende zin, oud gemaakt en verouderd en nabij de verdwijning. En de strekking van Hebreeën is, wel even onder het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond dat al 600 jaar geleden was aangekondigd. Dat is weinig nieuws aan. Het nieuwe is dat het nu werkt. Dat het nu rechtsgeldig is. Maar dat het zou komen, nee, dat is en bovendien nieuw in de zin van dat het ter vervanging is van een ander verbond. Want in de loop van de geschiedenis zijn er wel meer verbonden gesloten tussen God en de mens dan wel bepaalde categorieën van mensen. Maar dat kwam erbij. Dat staat ook in de Bijbel. Het kwam erbij. Nam het vorige niet weg. Enzovoorts. Dat is Galaten 3 over de wet die de belofte aan Abraham niet krachteloos maakte. Enzovoorts. Zo zijn er meer dingen. Iets als het Davidisch verbond met betrekking tot een onwankelbare troon van David. Ja, dat komt erbij. Doet niks af van wat de heer van tevoren al beloofd had enzovoorts. Maar het zogeheten nieuwe verbond komt wel degelijk in de plaats van het verbond der wet. Het idee dus dat verbonden in elkaar schuiven, in elkaar overlopen, is niet zo vreemd. Alleen de wet is daar de uitzondering op. Maar juist daarop heeft men het toegepast. Ja, jammer dan. Maar wat ik probeerde te zeggen is dit. Het heet het nieuwe verbond. Dat is de term die wij ook gebruiken. Die ook trouwens vereeuwigd is geworden. Doordat wij spreken over het Nieuwe Testament. Wat hetzelfde woord is. Er is geen verschil tussen verbond of testament. In de grondtalen. Wij noemen het het Nieuwe Testament. En bedoelen dan de boeken vanaf Matteüs tot en met Openbaring. En dat staat er dus op. En in de index zal wel iets staan. Iets als bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament enzovoorts. Dus die ter Nieuwe Testament, ja, die kennen we dan wel. Nieuw verbond eventueel mag ook. Maar het punt is dat het niet de normale naam is ervoor. De meer normale, meer gebruikelijke naam in het Oude Testament. Iedereen kan dat opzoeken, want iedereen heeft een computer of een iPad of een iPhone of internet of... Kan je zo terecht, dan zoek je het maar eens op. Het heet Verbond des Vredes. Eventueel mijn Verbond des Vredes. Eventueel mijn eeuwig Verbond des Vredes. Zoek gewoon verbond en vrede op.
Nummer 25.
Wat?
Nummer 25.
Ja, dat is bij hoe heet die zoon van Aaron?
Pinaas,
ja. Ja, maar in de grote profeten kom je hem ook tegen, jazeker. Mijn verbond, het eeuwig verbond des vredes, het vredeverbond. En laatstelijk kom je tegen in die term in Efeze 4. Alleen daar, die noem ik omdat er niet verbond staat, maar er staat band. In de Statenvertaling althans, er staat band des vredes. U benadrukt te bewaren de geestelijke eenheid door de band des vredes. Maar als u mij vraagt, is gewoon het nieuwe verbond. Dat weten we tamelijk zeker. Want dit was Efeze, maar Efeze 4. Maar Efeze 2 spreekt over Christus die onze vrede is. Hebben we die? Efeze 2 is dat. En wat betreft Christus als de hoge priester van dat nieuwe verbond. Wel nu, dat gaat onder de naam van Melchizedek. En ik heb Hebreeën nog mooi voor me liggen. Hebreeën 8, maar ik ga even terug naar Hebreeën 7. Waar dan staat. Deze Melchizedek, 7 vers 1, die uit Genesis 14 dus. Deze Melchizedek was... koning van Salem en priester des Allerhoogste Gods, enzovoort. Want zo heet hij daar. Toen heeft men bedacht dat Salem wel Jeruzalem zou moeten zijn, wat natuurlijk niet kan, want Jeruzalem heette niet Salem, Jeruzalem heette Jebus. Hij werd pas door David veroverd en die noemde de stad Jeruzalem. Dus vooruit maar weer, allemaal getopt, dit soort dingen. Terwijl Hebreeën gewoon zegt wat het betekent, koning van Salem. Staat erachter? In vers 2 namelijk staat het gewoon. Er staat die voor eerst, vers 2, die voor eerst overgezet, vertaald wil dat zeggen, overgezet wordt. Koning der gerechtigheid, want Melech Tzadik is koning der gerechtigheid. En daarna ook was koning van Salem, het welk is... koning des vredes. Maar hij stelde zich zo voor. Wie is u? Wie bent u? Ik ben Melech Tzadik en Melech Shalom. Dat staat er in Genesis 14. En Hebreeën 7 zegt, dat betekent koning der gerechtigheid. Iets platter, een rechtvaardige koning. Maar met de klemtoon op rechtvaardig, dan wordt het koning der gerechtigheid of der rechtvaardigheid. En daarna ook koning des vredes. Maar deze Melchizedek, deze Melech Shalom, is de koning en hoge priester van het nieuwe verband. En wat krijg je dus? Wat geeft hij dus? Wat brengt hij dus? Het is zo weer kerst, dan weet je het ook weer. Hij is de vredevorst. Ja. Ja. Hij is de vredevorst, toch? Ja. Hij brengt vrede. En dan weer Efeze 2. Daar wordt gesproken over Jood en Heiden tegenover elkaar. Met de muur ertussen. En Paulus zegt, en Christus is gekomen, heeft die middenmuur des afscheidsels gebroken. Die strijd, die tegenstelling tussen Jood en Heiden is weg. Want hij, Christus, de vredevorst, is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft, enzovoorts. En daarvan afgeleid, met dank aan Billy Graham, wij hebben ook vrede met God. Onder het nieuwe verbond. Die strijd is voorbij. Maar die hele strijd van de wet, onder de wet, want dat is een strijd door onder de wet te leven, is allemaal voorbij. Hij brengt vrede. En daarom beginnen die brieven allemaal zo. Ik weet wel dat de Joden elkaar begroeten met de term vrede. Ik weet niet sinds wanneer ze dat doen. Shalom. Klinkt weinig hoopvol als ik het zo zeg, moet ik eerlijk bekennen. Nee, mijn Joodse gids heeft me daarop gewezen. Van let op hoe ze het zeggen. Dat je niet zegt shalom. Je moet het een beetje zeggen alsof je er zelf niet in gelooft. Shalom. Shalom. Ja. Ik weet niet waar het vandaan komt, sinds wanneer dat is. Maar het is nou eenmaal de gebruikelijke Joodse groet. Maar de Bijbel zegt ervan, ja, vrede, dat is het nieuwe verbond. Dat je elkaar daartoe wenst. Ja, genade zij u en vrede. Want de Grieken, die roepen naar elkaar genade. Mooi in het Gronings. Ja. Maar roepen naar elkaar, dat is de gebruikelijke Griekse groet, zegt men dan. En zegt men, shalom, dat is vrede, is de gebruikelijke Joodse groet. En Paulus gebruikt die twee samen. Dat is ook inderdaad zo. Mooi bedacht. Maar dan ga je eraan voorbij dat genade en vrede allebei attributen zijn van het nieuwe verbond. Wat is kenmerkend voor het nieuwe verbond? Nou, het oude was wet. Door Mozes gegeven genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. Nieuwe verbond der genade. Het genadeverbond dus. Maar het oude verbond is per definitie strijd met Jan en alle man, met iedereen. Met God in de eerste plaats. En in de plaats daarvan komt vrede. Het nieuwe verbond is een verbond des vredes. Heb je dat? En dus wordt het bij Judas barmhartigheid en vrede. En dan nog een zo'n woord. Liefde. Maar liefde in essentie is gemeenschap. Liefde is in hoge mate synoniem, dat wil zeggen het overlapt, is in hoge mate synoniem met vrede. Liefde wil zeggen dat twee partijen met elkaar verbonden worden. Of zijn. Of daarnaar streven. En Irenos, dat wil zeggen shalom, vrede, wil zeggen precies hetzelfde, dat twee partijen die tegenover elkaar stonden, één zijn geworden. Dus liefde en vrede zijn echt synoniemen. En daar waar wet heerst, kan dit niet eens. Dat is het dilemma van het huwelijk. Het is een wettige instelling in de Bijbel, maar onder wet heb je per definitie strijd. Echt waar. Vandaar dat we uitgevonden hebben het romantische huwelijk. Je moet elkaar lief hebben en dan pas ga je met elkaar trouwen enzovoorts. Niet noodzakelijk in deze volgorde, maar dat even te zijde. Ja, voordat u mij niet verkeerd begrijpt. Maar Dit, is de, dit heet het romantische huwelijk. Dus de romantische opvatting over het huwelijk. Dus niet het enige, maar toen maar weer. Maar men zit er altijd mee. Maar het punt is dat die dingen die overlappen elkaar. Dat is het probleem van de oude natuur, de zondige mens enzovoorts. Daar klopt niks van, er is altijd strijd. En er is wet, heeft men ook nodig, kennelijk enzovoorts. En het is hard. En het nieuwe verbond, dat is genade, vergeving, barmhartigheid, vrede, liefde. Ik had ook kunnen zeggen, het is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, als de vrucht van de geest, toch?
Ja,
zeker. Nou ja, enzovoort. Maar dat is waar hij het over heeft, en dat is wat hij ons toewenst. De hoedanigheden en eigenschappen van dat nieuwe verbond. Waarover de volgende keer meer, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij deel hebben gekregen aan dat nieuwe verbond. Dat inmiddels zo nieuw niet meer is, maar het is nog steeds de vervanging van dat oude verbond der wet, dat alleen maar strijd opleverde en scheiding van u. Maar we danken u dat wij met u verzoend zijn geworden, dat wij vrede met God hebben, dat wij gerechtvaardigd zijn door geloof en dat wij geplaatst zijn onder de heerschappij van uw genade en daarmee leven in die vrede van uw rijk en van uw nieuwe verbond. We danken u voor die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, in wie deze dingen vastliggen. De betere middelaar van het betere verbond met zijn betere offers. En we danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn, om tot u te komen en van u te ontvangen dit woord des levens dat in onze harten geplant zou worden. We danken u daarom dat we als uw kinderen door het leven mogen gaan in de wetenschap dat we uw eigendom zijn, dat u een werk aan ons doet tot op de dag van Christus en dat u ons bewaren zou voor die erfenis die voor ons bewaard wordt. Wees u dan ons nabij, om Christus willen op grond van uw beloften. Amen.